Hartelijk welkom bij deze zesde Bijbelstudie met als titel Koninkrijksleven is kruisvormig leven. Het doel van deze Bijbelstudie is dat we zien dat Jezus ons het koninkrijksleven in het bijzonder voorhoudt in de bergrede. De bergrede, die staat in Matteüs 5 tot 7, mag je samen met de Torah zien als de grondwet van het koninkrijk. Dit koninkrijksleven wordt gestempeld door diepe gehoorzaamheid aan de Vader en dat betekent liefhebben tot op het kruis. Mag ik jullie eerst voorgaan in gebed? Trouw Vader in de hemel, wij komen tot u op dit moment om u te danken dat wij weer een Bijbelstudie mogen beluisteren, mogen lezen, tot ons nemen. Heren, wij bidden daarin of u uw zegen daarover wilt geven. Wilt u erin meekomen, dat we het mogen begrijpen, dat we de dingen in het juiste perspectief mogen zien. Heren, wij bidden u voor al onze leden, wilt u ze goed en nabij zijn, nu we niet samen kunnen komen in de groepen, maar ieder afzonderlijk thuis deze Bijbelstudie zo mogen behandelen. Heren, u kent ons allemaal. En we bidden u, Heren, wilt u naar ons omzien? Wilt u zich ook naar een ieder van al onze leden uitstrekken? Ja, Heren, wilt u uw zegen aan een ieder geven? En in het bijzonder bidden wij u, Heren, voor de mensen die het moeilijk hebben, die gebukt gaan onder verdriet, onder rouw, die het zwaar hebben in de moeite van het leven, als er pijn ervaren wordt, maar ook als er, bezoeken aan het ziekenhuis plaats moeten vinden, niet kunnen plaatsvinden. Heren, wij bidden u, wilt u alles nog goed maken en wilt u ons vasthouden, ook in deze rumoerige tijd. Heren, wij bidden u om een zegen over deze Bijbelstudie. Wilt u het zijn die tot ons spreekt en wilt u ons leren luisteren naar uw woord? Dat vragen wij u in Jezus' naam alleen. Amen. Willen wij nu eerst samen zingen Psalm 86, vers 6.
We lezen uit de Bijbel, uit Matteüs 7, vers 7 tot 29. Gebedsverhoring. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. De nauwe poort. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De boom en zijn vrucht. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. De wijze en de dwaze bouwen. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Een ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
Bijbelstudie 6. Koninkrijksleven is kruisvormig leven. Het doel van deze Bijbelstudie is, in deze Bijbelstudie zien we dat Jezus ons het koninkrijksleven in het bijzonder voorhoudt in de bergrede. De bergrede mag je samen met de Tora zien als de grondwet van het koninkrijk. Dit koninkrijksleven wordt gestempeld door diepe gehoorzaamheid aan de Vader. Dit betekent liefhebben tot op het kruis. De grondwet van het koninkrijk. De Tora en de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Als kind dacht ik al, wat wordt bedoeld met zijn gerechtigheid? Dit bekende lied zegt dat koninkrijk en gerechtigheid een tweespan zijn. Deze gerechtigheid bestaat in het kennen van rechte verhoudingen tot God, de naaste, de gehele schepping en jezelf. God heeft zijn wetten, de Tora, gegeven aan zijn mensen die als onderkoningen de gerechtigheid van het koninkrijk op aarde vormgeven. Wanneer het volk de grondwet van de Tora, samengevat in de 10 woorden geboden, volgt en koninklijk over de zonde regeert, zal het koninkrijk van de hemel doorbreken op aarde. Kortom, koninkrijk en grondwet horen onlosmakelijk bij elkaar. In het Nieuwe Testament komt Jezus de grondwet niet afschaffen, integendeel. Jezus' bergrede verduidelijkt de Tora, werkt die verder uit en is als het gaat om liefde zelfs radicaler. Het gaat om liefde die zichzelf wegcijfert, eventueel tot op het kruis. Ik noem dat kruisvormige liefde. De bergrede biedt geen uitgewerkte regels voor alles, maar biedt wel lichtende voorbeelden en soms radicale richtlijnen die als lichtbundels schijnen over het landschap van het koninkrijk. In Matteüs 7, vers 7 tot en met 29 zien we 2 ethische wegen die een richting aangeven voor ons leven. Ten eerste de wijze weg die leven en gerechtigheid geeft. Die weg wordt getekend met de smalle poort, de goede boom en de wijze bouwer. Ten tweede de dwaze weg die verderf en ongerechtigheid geeft. Die weg wordt getekend met de wijde poort, de slechte boom en de dwaze bouwer. 2 routes. 2 levenshoudingen, 2 werelden, twee eindbestemmingen, hemel of hel. Gebed tot de Vader, Matteüs 7, vers 7 tot en met 11. Opvallend is dat midden in de bergrede het koninkrijksgebed is te vinden, het Onze Vader. Het Onze Vader moeten we zien als het gebed om de komst van het koninkrijk en om het doen van de wil van de Vader. Op dat liefdevolle doen komt het volgens Jezus aan. Dan breekt Gods koningschap over ons leven door. Dit komt alleen tot stand door gericht te bidden tot Onze Vader. In het gebed geven we het liefdesgebod terug aan God en al biddend laten we Gods geest onze liefde vernieuwen. En het is zeker, wie bidt zal goede gaven, vruchten, werken van de Vader in de hemel ontvangen. Uitdaging. Rabbi Hillel, 110 jaar voor Christus tot 10 na Christus leefde hij, werd uitgedaagd door een heide. Onderwijs me de hele Torah terwijl ik op één been sta. Zijn concurrent Rabbi Shammal, die leefde van 50 voor Christus tot 30 na Christus, had het geweigerd. Rabbi Hillel antwoordde, doe niet aan je naaste wat je zelf ook niet wil. Dat is de hele Torah. De rest is uitleg daarbij. Wij kennen daarvan de spreuk, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Jezus noemt in de gouden regel de Torah in een notendop. Het verschil is dit. Hillel's samenvatting is negatief uitgedrukt, niet, terwijl die van Jezus positief is uitgedrukt. De gulden regel, Matteüs 7 vers 12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Deze centrale koninkrijkswet wordt wel de gulden regel genoemd. De kern hiervan is liefde. Deze liefde tot de naaste is de vervulling van wet en de profeten. Wat zegt Jezus nu precies? Wel nu, als u niet weet hoe u anderen moet behandelen, doe dan het volgende. Begin dicht bij uzelf. Vraag uzelf in zelfreflectie af, wat vind ik prettig, waar word ik blij van, wat zijn dingen die mij behagen, wat zijn de dingen die mij verder helpen en bemoedigen. Kortom, wat wil ik? Uitgangspunt is dus jouw wil. Hoewel in onze wil veel verkeerd begeren is, willen we voor onszelf vaak het allerbeste. Op dat allerbeste doet Jezus hier een beroep. Geef dat liefdevol aan je naaste. Wat jij wilt aan liefde, waardering, bemoediging enzovoort, dat wil die ander ook. Wat jij prettig vindt, vindt de ander vaak ook prettig. Het gaat in het geven van deze liefde niet alleen om je eigen groep en comfortzone, maar het strekt zich ook uit tot je vijand. Zo bezien schuurt en verstoort deze gulden regel ons nogal. Kruisvormig of ikvormig? Matteüs 7, vers 13 en 14. Van de brede en de smalle weg zijn zelfs posters gemaakt. Als kind keek ik al naar zo'n plaat. Misschien jij ook wel. Je zag steeds weer het nieuws. Op de brede weg ontdekte je bovenaan de zondagtrein en op de smalle weg het diaconessenhuis. Klopt die verbeelding op de poster wel? Want waarvan zijn de brede en de smalle weg eigenlijk een symbool? De smalle poort en smalle weg staan symbool voor een koninkrijksleven in liefde naar de gulden regel. Dat is toewijding, zelfovergave, zelfverloochening, jezelf wegcijferen en nederigheid. Ik noem dat kortweg kruisvormig leven. Want Jezus zelf liet dit zien tijdens zijn hele leven, in het bijzonder aan het kruis. Daartegenover is de brede weg een beeld voor een ikvormig leven. Breed zegt iets over de populariteit van de weg. Velen volgen deze trend en laten hun eigen ik breed hangen. Dit leidt tot verderf in onze samenleving. Hoewel velen de gulden regel wel mooi vinden, zijn ze niet bereid om de zelfverloochening op zichzelf toe te passen. Ten diepste haten we soms deze gouden regel en daarmee dus Gods heilige wil, God zelf. Gerechtigheid doen, Matteüs 7, vers 15 tot en met 23. Koninkrijksleven wordt zichtbaar in de goede vruchten. Wie niet kruisvormig leeft, gaat het helse vuur in, vers 19. Jezus bedoelt dat je niet de koning kunt liefhebben en ondertussen je broeder of je vijand haten. Alleen door de wil van God te doen, door gerechtigheid te praktiseren, kun je deelnemen aan het koninkrijk. Dat doen is een levenslang proces aan de hand van de vruchtbare gulden regel. Daarbij is het niet zo dat je van de ene op de andere dag wakker wordt als een mens die altijd goed doet aan anderen. Het is oefenen in de praktijk, aan de hand van de Heilige Geest. Doen, doen en nog eens doen. Heel langzaam ervaar je, dan bewust of onbewust, dat de houding van het koninkrijk je meer eigen wordt. Koninkrijksgelijkenis. Matteüs 7, vers 24 tot 29. Veel gelijkenissen zijn koninkrijksgelijkenissen. Soms leidt Jezus ze duidelijk in met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Elke gelijkenis vertelt een boodschap over iets van het koninkrijk. In de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer gaat het om een beslissende levenskeuze. Je kunt niet afwijzend tegenover het koninkrijk staan en voortleven voor jezelf. Het koninkrijk is niet een mogelijkheid. Wie zomaar wat doet in zijn leven, die stort vroeg of laat in, eeuwig in. Maar luisteren naar Jezus en doen wat Hij zegt, geeft vastheid aan je levenshuis, voor eeuwig. Een bemoediging. Natuurlijk maken we keer op keer fouten. We zijn niet perfect, verre van dat. Daarom ook Jezus kruis. Maar weet dit. De Heere werkt in zijn koninkrijk niet met perfect materiaal, maar met gebrekkige en weerspannige mensen. De Heilige Geest wil ons de smalle weg leren bewandelen in een levenslang proces van falen en opstaan. Die Geest is jouw innerlijke rots. Dat was hem. Als jij hem dan even naar Karin wil sturen.
Oké. Met een mail natuurlijk. Hè.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
De vragen bij Bijbelstudie 6. Vraag 1. Wat is de rol van het gebed voor het leven in Gods Koninkrijk?
Ik denk dat het is als ademen.
Ja, dat denk ik ook. Want zonder adem is er geen leven mogelijk. En zo kunnen we ook in Gods Koninkrijk niet zonder het gebed. Het is de grond van ons bestaan, onze bron. En daarnaast schrijft de dominee in de Bijbelstudie ook nog, in het gebed geven wij het liefdesgebod terug aan God en al biddend laten we Gods geest onze liefde vernieuwen. Wie bidt ontvangt goede vruchten, gaven en werken van de Vader in de hemel.
Ja.
Vraag 2.
Ja. Waarom is het kruisvormig leven zo tegennatuurlijk?
Omdat wij wereldse mensen zijn, denk ik. We leven op deze wereld. Onze blik is op deze wereld en de mensen om ons heen gericht. En ja, ikvormig leven is ook makkelijker. We zijn er makkelijker toe geneigd als het kruisvormig leven.
Ja, ik vond het wel mooi dat jij dat kruis ook had getekend. En dat je dan ook ziet dat als je kruisvormig lief hebt, dat je dan liefde van aan God kan geven en ook kan ontvangen. En om dat dan weer uit te delen aan de mensen om je heen. Dus verticaal en horizontaal.
Ja. Ja. Ja, het kruisvormig leven is natuurlijk ook een vrucht van de geest.
Tegelijkertijd is dat ook onderwijs wat we aan andere mensen moeten geven, dat het zo is.
Ja, en wat je weer ontvangt door dat ademen, door dat gebed.
Ja. En tegelijkertijd vind ik deze vraag ook een beetje niet passend, omdat we weten dat als we een kind van God mogen zijn en worden, we ook ons kruis op ons zullen moeten nemen. En ja, dat zou iets natuurlijks moeten zijn voor ons. Dus ja, het zitten twee kanten aan deze vraag.
Ja. Ja, dat kruis opnemen had ik natuurlijk niet zo bedacht van tevoren. Maar dat vind ik wel, het is wel mooi. Het kruis opnemen om kruisvormig lief te hebben.
Ja.
Ja, meestal zie je dat over jezelf en jezelf verloochenen. Is dat natuurlijk denk ik ook zo. Ik had hem nog nooit zo eerder gezien, maar ik vind hem heel mooi.
Ja. Vraag 3.
Ja.
Lees naast vers 12 uit Matteüs 7. Ook Galaten 5, vers 14 en Jacobus 2, vers 8. Die willen we nu eerst lezen. Matteüs 7, vers 12. Alles dan dat u wilt dat de mens u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet van de profeten. Galaten 5 vers 14 zegt, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. In Jacobus 2 vers 8. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. En de vraag is dan, hoe verhouden deze teksten zich tot het grote gebod in Matteüs 22, vers 37-40?
En daar staat geschreven, ik begin bij vers 34, toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen, en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
En dan zegt de vraag, wat heeft het grote gebod extra? Nou, daar is denk ik maar één antwoord op mogelijk. Want in Matteüs 22 vers 37 tot 40 wordt gesproken over eerste instantie God. En dan van daaruit je naaste. En dat ontbreekt bij de andere drie teksten. Het slaat eigenlijk ook weer terug op vraag 1. Het is de adem van ons bestaan. Wij moeten eerst bij God beginnen en van daaruit kunnen wij verder.
Ja. Ja, dat is de bron hè, waar we uit putten.
Ja, klopt.
Wat ik wel mooi vind bij Jacobus, is omdat het, de Bijbelstudie natuurlijk steeds over het koninkrijk gaat, dat het vraagt over de koninklijke wet. Hoe kunnen we de koninklijke wet volbrengen?
Ja.
En het staat wel als losse tekst in de Bijbel, zonder dat je de Heere lief hebt boven alles. Maar ik denk wel dat je daar moet beginnen elke keer, om daar je kracht vandaan te halen.
Zeker. Elke keer weer.
Ja. Ja. Vraag 4 doen?
Ja, prima.
Bedenk voorbeelden van dingen die je graag wilt dat mensen jou geven. En zou jij die dingen ook aan een ander kunnen of willen geven? En wat is er voor nodig om dat aan de ander te geven?
Best een lastige vraag.
Ja, heel persoonlijk eigenlijk.
Heel persoonlijk, ja. Ik denk dat ieder daar voorbeelden zelf een beetje in moet gaan vullen. Wat zou je willen dat andere mensen jou geven? Maar hierbij is denk ik wel het grote liefdegebod wel het uitgangspunt.
Ja, ik denk het ook. En ik denk ook dat je iedereen wil geliefd zijn en zich geliefd voelen door andere mensen.
Zeker.
En ik denk ook dat het belangrijk is dat je weet, hoe voel ik mij geliefd? Wat is mijn liefdestaal?
Heb je daar voorbeelden van?
Nou, dat boekje van Gary Chapman, over de talen van de liefde. Hij zegt dat er 5 verschillende soorten liefde zijn. En dat je dan zelf kan bedenken wat spreekt mij aan en hoe wordt mijn liefdestank gevuld. En dat kan bijvoorbeeld zijn met positieve woorden, zodat je heel erg opleeft van complimentjes. Quality time met iemand hebben. Dus samen dingen doen.
Mm-hmm.
Lichamelijk contact. Is natuurlijk voor sommige mensen ook een duidelijke liefdestaal.
Wat in deze tijd moeilijker is.
Zeker, zeker.
En ook sommige mensen hebben ook echt die knuffel even nodig. Ja. Ja, en dat mag dan niet.
Nee, in stoeien. Jongens hebben vaak lichamelijk contact als liefdestaal.
Ja, klopt.
En cadeautjes ontvangen en geven. Dat kan ook een liefdestaal. De een wordt heel blij van een cadeautje en de ander denkt, echt doe je dit? Dat is wel grappig.
Ja.
En dienstbaar zijn. Dus als je liefdestaal is om dingen voor een ander te doen en dat kan niet of je wordt daar niet in bevestigd, dan wordt je liefdestank ook niet gevuld. En ik denk dat het heel goed is om voor jezelf uit te zoeken wat je liefdestaal is. Want dan kan je er ook een beetje naartoe werken en kan je het ook duidelijk maken aan een ander.
Ja, want wij houden het ook alleen maar vol als het is een wisselwerking natuurlijk.
Ja.
Als we het alleen maar geven, dan raken we leeg.
Ja.
Dus we moeten het terugkrijgen.
Ja. Maar het kan ook zo zijn dat als mijn liefdestaal quality time is en jouw liefdestaal is een cadeautje.
Dat botst.
Daarom is het ook goed om van een ander te weten. Wat is jouw liefdestaal?
Ja, maar zou je dat ook kunnen door mensen, door contact meer mensen te leren kennen? Of zou je meer eerst bij jezelf uit moeten zoeken, waar zit mijn liefdestaal?
Nou ja, ik denk als je mensen leert kennen, dat je ook kan begrijpen, hé, daar zit jouw liefdestaal.
Maar de een floreert beter op. De een kun je beter met dit bereiken en de ander beter met dat.
Precies. Dus
bij de een werkt dienstbaar zijn beter
en
bij de ander werkt een complimentje beter.
Ja. Ja.
Dus het is niet of.
Nee, maar ik denk dat iedereen en heeft, maar dat er één is wat extra.
Oké.
Ik denk, als mijn liefdestaal is, zeg maar, niet echt een cadeautje krijgen.
Mm-hmm.
Maar soms word ik heel blij van een cadeautje.
Mm-hmm.
Dus het is wel dat je, maar echt als jouw liefdestaal is quality time en je hebt nooit quality time met iemand, dan is het raakt je tank toch leeg. Omdat je het meest geniet van met elkaar zijn, dat je dan, als dat nooit gevuld wordt, dan gaat denk ik ook iets bloeddood.
Ja. Ja. Moeten we quality time nog nader specificeren?
Nee. Tijd met elkaar doorbrengen.
Tijd met elkaar.
Ja.
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 Dus dat,
ja. En lichamelijk contact mee.
Nee, dat hebben we al benoemd.
Ja. Nee. Okay.
Dus dat zijn de dingen die je zou kunnen toepassen, geven.
Ja.
Maar ook wat je graag weer terug wilt krijgen van een andere.
Ja. En soms is het denk ik ook goed om het uit te spreken.
Ja.
Als je denkt van, hey, iemand anders
dat zeker.
Voldoet helemaal niet daaraan.
Ja. Ja, van dat vind ik niet leuk dat je dit doet.
Ja.
Ja.
Ja, of ik word veel blijer van een knuffel.
Ja.
Dan,
Nee, daar ontbreekt het nog wel eens aan, denk ik.
Ja.
Dat we ons daarin niet durven uiten, want het is natuurlijk een kwetsbaar opstellen.
Ja. En daarom is het denk ik ook, kunnen we de dingen aan een ander geven? Ja, maar ik denk dat we ook moeten kunnen kijken, wat is jouw liefdestaal? Wat wil jij eigenlijk ontvangen? Buiten tijd, dat iedereen, buiten het feit dat iedereen zich graag geliefd wil voelen.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat iedereen wel aandacht wil, natuurlijk.
Ja. Nee, natuurlijk anders dan, dat is zeker zo.
Ja.
Ook dat merk je in deze tijd heel erg, dat daarom breekt het aan.
Ja.
Ja. Daarom raken mensen eenzaam, daarom depressief. Ja.
Ja.
Nee, die aandacht hebben we zeker allemaal nodig. En hebben we dan nog iets nodig om dat aan die ander te willen geven? Ja, ik denk dat je daarvoor weer je gebed nodig hebt. Om vooral als je ook weer denkt aan Als je wilt bidden voor iemand in je omgeving en die, waarvan je weet dat dat niet helemaal lekker loopt, niet lekker zit, dat je denkt, ja, het is mijn naaste, maar eigenlijk vind ik het niet zo mijn naaste.
Niet je favoriete naaste?
Nee, niet mijn favoriete naaste. Maar ja, het is toch mijn naaste, want we zijn samen gemeente. Hè? Ik ben die arm en hij is die voet misschien. Dus ja, dan heb je toch een gebed nodig om ook voor die ander ergens te mogen zijn. Om die ander te helpen. Om die ander lief te hebben.
Ja, dat denk ik zeker. Want je naaste, als je denkt aan je vrienden, is altijd wel makkelijk.
Ja, dat is te makkelijk.
Ja, maar je naaste
vraagt,
is echt...
Dat vraagt Jezus ook niet. Nee. Je vraagt zelfverloochening daarin.
Ja.
Ja, dus dat mag iets kosten.
Ja, die naaste is denk ik ook die minder fijne.
Ja. En dat vraagt meer van ons.
Ja. Ja, dat vraagt wel echt heel veel gebed.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
En dan zijn we alweer bij de laatste vraag. De niet-christelijke Romeinse keizer Alexander Severus, die onder de indruk was van de levenswijsheid van Jezus, liet de tekst uit Matthäus 7, vers 12a, in gouden letters op de muur van zijn kamer zetten. Zullen we eerst die tekst nog even lezen? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Zou het voor jou een zinvol idee zijn om deze gouden tekst op je prikbord te prikken of op een andere manier te verwerken?
Zullen we het eerst even over de tekst hebben?
Ja, dat lijkt me een goed idee. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
Dit is natuurlijk wel een mooie tekst.
Mooi uitgangspunt, ja.
Zeker.
Maar?
Ja, ik mis God erin.
Ja, ik ook.
Dus ik zou nooit... het is eigenlijk een... Als je hem zo los uit zijn verband haalt, vind ik het een ik-gerichte tekst.
Ja.
Want het is wel dat je denkt, ja, wat je niet wil dat jou overkomt of jou gebeurt, doet het ook een ander niet. Is natuurlijk wel heel mooi, maar je zet jezelf ook heel erg in op de voorgrond.
Ja, en dat is ook het stukje wat hier in dat stukje over uitdaging gezegd wordt, hè, van die rabbies. Daarvan komt de spreuk, zegt hij, wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet.
Ja.
Dat is eigenlijk op deze tekst gebaseerd.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele wijze levensles, maar nee, er zit niks... Deze kun je bij iedereen droppen.
Ja. Ja.
Het wijst niet naar God.
Nee, het wijst ook niet op afhankelijkheid van God.
Nee. Nee.
Dus ik denk dat het altijd goed is om wat je wil onthouden, dat op een bepaalde manier te verwerken. Als je denkt van hey, deze tekst wil ik onthouden, een tekening van te maken of op te schrijven of te schilderen. Sommige mensen kunnen het altijd een gedicht ervan maken. Denk ik dat dat altijd mooi is. Maar als ik heel eerlijk ben, zou ik niet deze tekst kiezen.
En een tekst aan de muur? Ja, wel ophangen.
Ja, maar dan een andere tekst. In ieder geval.
Ja. Nee, ja, dat kun je natuurlijk met elke tekst doen die je aanspreekt. Ja. Dat doe ik dan ook wel eens met kaartjes die je krijgt. Dan doe ik ze niet gelijk weg. Dan gebruik ik ze weer als boekenlegger. Dus dan zie ik ze af en toe weer. En denk, oh ja. Leuk.
Ja.
Het roept herinneringen op en het prikkelt je.
Ja.
Aan het einde van deze Bijbelstudie gekomen, wil ik een ieder hartelijk bedanken voor haar bijdrage. Ook voor degene die dit op de website heeft geplaatst, dat het alles tot zegen mag zijn. Ik wil deze Bijbelstudie graag afsluiten met een gedicht. Heere God, wij komen tot u in een bange, donkere tijd. Heel de wereld is verslagen en wij voeren al een strijd. Heer, wij mogen niet naar school toe en naar onze vriendjes thuis. Wilt u voor hen blijven zorgen? Denkt u aan een ieders kruis? Heel veel mensen zijn nu eenzaam, alleen in hun eigen huis. Wilt u hen een bezoekje brengen, misschien wel in het ziekenhuis? Wilt u voor de dokters zorgen en voor allen in de zorg? Geeft u wijsheid en veel liefde. Toon uw vaderlijke zorg. Leer ons in uw woord te lezen. Help uw knechten elke keer. om uw woord ook nu te brengen. Breng het in onze harten, Heer. Heer, ik mag toch alles vragen als ik bang ben vol verdriet. Wilt u daarom naar ons luisteren? Hoor, verhoor toch ook dit lied. U bent wonderlijk, u bent raadsman, u bent toch de sterke God. Brengt u dan uw eigen vrede, wees bewogen met ons lot.